Gemeente, in de voorkerk liggen voor hen die de afgelopen woensdag deze niet konden meenemen, de uitnodigingen voor de verkiezingsavond van aanstaande donderdag. Er liggen ook nog exemplaren in de voorkerk van de jaarrekening van de diaconie en de kerkvoogdij over het jaar 2011. Op de gemeenteavond zal in de voorkerk een tafel staan met spullen van de Crea Club en daar zal ook een verkoop bij zijn. De opbrengst van het alles is voor het werk van de kerkvoogdij. De eerste collecte deze dienst is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De tweede is bestemd voor de verwarming en bij de uitgang is de collecte bestemd voor de kerkvoogdij. Tot zover de afkondiging. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 37 en daarvan het negende vers. Daarin komt het woord rechtvaardigen voor. Het zal vanavond gaan over Christus opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. We gaan zingen uit Psalm 37, het negende vers. Vanavond lezen we het gedeelte uit het avondmaalsformulier dat er in het bijzonder gaat over de verbondenheid aan Christus en aan elkaar. Eén brood, één wijn en drank, zoals dat uitgedrukt wordt. En daarna zingen we uit Psalm 133 over die verbondenheid, het derde vers, Psalm 133 vers 3. Daarbenevens dat wij ook door de geest van God onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Want had gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele bessen samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen door het waarachtig geloof Christus ingeleid zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe help ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons danken en bidden. Vanavond hebben wij samen, Heere, u te danken voor de gave Gods die op deze morgen tot ons kwam. Hoeveel malen is in dit kerkgebouw door de eeuwen heen het nachtmaal des Heeren, het heilig avondmaal gevierd. En elke keer is het weer tot verwondering van degenen die u kennen. Want waarom heeft u het op ons gemunt, Heere, daar er zoveel zijn? Waarom is het zo dat u ons het woord van uw getuigenis laat, het getuigenis van het lam, het getuigenis van het verbroken lichaam en vergoten bloed van Jezus Christus? Wat onderscheidt ons van de mensen om ons heen? En daarom zeggen we u ootmoedig dank, Heere. Het zijn opnieuw uw goede tierenheden die ons tot verbreking mogen brengen, die ons heel klein maken, want uw grootheid die in ons hart gaat leven, waardoor we met Maria gaan begrijpen waarom ze zei: mijn ziel maakt groot de Heere, die brengt ons tot kleinheid, tot het worden als een kinderke. En in die kinderlijke afhankelijkheid, Heere, bidden we om de zegen van de Heilige Geest, die het woord uit de Vader en uit Christus neemt en door middel van uw knecht aan onze harten toe-eigent. Geef, Heere, dat hij mag spreken naar de zin en de mening van de Heilige Geest, en dat zo ook u op het allerhoogst verhoogd wordt en de zondaar op het allerdiepst vernederd. Want zo zullen we ook onder elkander u eer geven door elkaar te eren. Zo zullen we ook, als we u, de grote ander, Jezus Christus, respecteren en liefhebben boven alles, ook de ander in de gemeente uitnemender achten als onszelf. Zo kunnen we ook naar de verkiezingsavond toe leven, Heere. Want als we onder elkander de liefde mogen hebben die van u is gewekt, dan mag het ook worden uitgewerkt in de gemeente. Geef dat we samen ons mogen verblijden over het feit dat u ons opnieuw een dubbeltal geschonken hebt, en dat ze die man mogen verkiezen die u daartoe verkoren hebt, en dat we de weg der middelen op deze wijze mogen verkennen wat de wil des Heren zij. Zo hebt ge het zelf ingesteld, Heren, al vanaf de vroege kerk. En zo mogen we voortgaan tot de dag van Jezus Christus. U heeft ons vanmorgen gegeven met het oog op die dag het avondmaal te houden. Dat we doen ook vanmorgen weer met het oog op uw komst. Heren, geef ons vanavond dieper inzicht in het heilgeheim. Hoe het avondmaal des Heren verbonden is aan de heerlijkheid van Koning Jezus Christus. En we bidden u ook dan, Heren, hoe kan het anders? Om die verbondenheid ook aan Israël te geven, voor zover ze het haar koning heeft afgewezen. Want u kwam tot de uwen, en de uwen hebben u destijds niet aangenomen. Maar zoveel als ze vandaag het evangelie of gisteren het evangelie gehoord hebben in Israël, Heren, en het aangenomen hebben, heeft u macht gegeven om kinderen Gods genaamd te worden, als een Arabon, een voorsmaak, een garantie en een pand van de komende opwekking in Israël, als het ganse volk de Heere Jezus zal aannemen. Wij bidden u, Heren, voor allen die met ons verbonden zijn en in die verbinding strijd ervaren. Want overal waar liefde is, komt strijd. Waar haat is, is de strijd voorbij, want dan heeft de duivel al gewonnen. Maar waar liefde woont en u uw zegen gebiedt, gaat de beproeving ook beginnen en wordt uw volk op de zift gelegd om te blijven in deze uw liefde, om te volharden tot het einde. Geef hier dat we zo de tegenkanting en tegenspoed in ons leven, persoonlijk en in ons kerkelijk leven mogen zien, als even zoveel middelen waardoor u die drukking der melk voortbrengt, die de boter zal voortbrengen, waardoor de gemeente door lijden geheiligd zal worden, omdat we onze zonden zouden zien in het licht van uw volbrachte werk, dat is. Ze zijn volkomen naar het graf toegebracht en daar verdwenen. En dat we ons leven mogen zien in het licht van uw opstanding, waar het beginsel van het eeuwige leven is gelegd, op die bergen van Sion. En dat beginsel zal het begin zijn van een eeuwig leven, wereldomvattend. De schepping hunkert ernaar. Ze zucht als in barensnood toe, hopend, verwachtend, de openbaring van de kinderen van God als het beginsel van het eeuwige leven door de opstanding van Christus zich zal vertalen in een lof die u toe zal klinken vanuit een nieuw lichaam wat de liefde van God kan bevatten met ogen die zien en niet meer terugzien. Want we zullen u zien, Heer Jezus, gelijk u bent. En we zullen u gelijk wezen. U kent het verlangen van sommige van uw kinderen, Heere, want het is nog niet allen. Vermeerder het geloof onder uw kinderen en dus ook het verlangen om u te ontmoeten op de dag van uw heerkracht, als u zult verschijnen aan de kim van de tijd in heilig sieraad. En de dauw, de opstanding van de doden, zal zijn de weerspiegeling van de heerlijkheid van de koning. Hoor ons dan uit genade alleen, om uw grote naams wil. Amen. Wij slaan de Bijbel opnieuw open bij Romeinen 4. Om de draad weer op te pakken met de voorgaande hoofdstukken. Paulus heeft uitgelegd dat alle mensen zondaren zijn en dat er niemand is die een streepje voor heeft bij God omdat hij bijvoorbeeld tot het Joodse volk behoort of omdat hij een kerkganger is. De enige die een streepje voor hebben bij God zijn degenen die komen tot de Heer Jezus Christus om gerechtvaardigd te worden door hem. Die hebben zelfs het eeuwige leven. Ze zijn al over de finish heen, over de streep. Want het beginsel van het eeuwige leven, zegt zondag 22 over de opstanding, zijn ze al deelachtig. Ze zijn eigenlijk al aan de overkant. Ze leven nog in deze tijd. Ze zijn daarom met Paulus van plan om vaak te denken aan de vreugde die wordt voorgesteld en dus ook naar de ontbinding te verlangen. Met ontbinding bedoelt hij dat het levensschip wordt losgemaakt van de kade en met de wind des geestes in de volle zeilen naar de andere kant zal varen. Daar waar mijn Jezus zit. En dat alles is gebaseerd, dat eeuwige leven, op de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Een mens die verzoend is door het bloed van Christus, moet de gevangenis nog wel uitgaan om het nieuwe leven te beginnen. Natuurlijk, de straf is betaald, de schuld is verzoend, de vrijheid is geproclameerd, de gevangene mag de gevangenis uit. Maar hij moet nog wel leren om met Christus te leven. Door de opstanding van Christus het eeuwige leven te leven in deze tijd. In hoofdstuk 4 gebruikt de apostel Paulus de vader van alle gelovigen om ons dat duidelijk te maken. Abraham geloofde namelijk, hij geloofde iets over het leven, terwijl alles zei, het is dood. Er is geen toekomst, er is geen leven. Abraham hield het vol. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham, onze vader, de zaligheid verkregen heeft naar het vlees, want indien Abraham uit de werken gerechtvaardig is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Als Abraham iets verdiend heeft door zijn goede werken, dan heeft hij wel veel roem bij de rabbijnen tot de dag van vandaag toe, maar niet bij God. Maar zo is het ook niet met Abraham, hoor, wat hij door de werkende heeft rechtvaardigheid heeft gekregen en de zaligheid. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Als je voor je baas hard hebt gewerkt, dan is die schuldig om jou uit te betalen. Maar voor God geldt dat niet. Wij hoeven niet hard te werken om God te bewegen om ons iets uit te betalen. Hij geeft ons het om niet. Genade. Door het geloof. Vers 5. Toch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En dan voert de apostel een andere oudtestamentische heilige ten tonele, David. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggend: zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan is die alleen over de besnijdenis, voor het Joodse volk dus, of ook over de vooruit, voor de heidenen dus. Voor wie geldt die zaligspreking? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de vooruit? Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. Wat bedoelt de apostel? Allang voordat de besnijdenis er was, was er een Abraham. En Abraham was een heiden uit Ur de Chaldeeën. Hij was geen Jood. Dus als Abraham geloofd heeft, en door dat geloof heeft God hem gerechtvaardigd, dan heeft hij dat gedaan in de vooruit, als onbesnedene. En dat geeft hoop voor ons heidenen. En daarna heeft Abraham het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel van de rechtvaardigheid des geloofs. Een bevestiging ervan. Maar voordat hij besneden was, heeft hij al geloofd. Die hem in de vooruit was toegerekend. Opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de vooruit zijnde. Ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. Maar hij is niet alleen een vader van de gelovigen uit de heidenen, maar ook uit het Joodse volk. En een vader der besnijdenis. Degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de vooruit was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof tevergeefs, ijdel geworden, en de belofte is teniet gedaan. Als je door middel van wetsbetrachting kunt zalig worden, waarom zou je dan nog moeten geloven? Hoef je alleen maar je best te doen. En het vervolgens toch niet te krijgen, wat alleen door het geloof is te krijgen. Want de wet, had Paulus al gezegd, wekt de kennis der zonde, maar ook daarom toorn. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij de zaligheid uit het geloof, opdat ze naar genade zij, ten einde de belofte vast zij voor al het zaad, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem, aan welk hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat al verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis van God niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welk het zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden heeft opgewekt, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Met die laatste woorden hebben we ook de tekst voor de prediking uitgesproken. We gaan als inleiding onze preek zingen over het heerlijk lot van het rechtvaardig volk vanuit Psalm 72, waar de koning bezongen wordt in het eerste vers, maar ook het volk zelf in het vierde en in het zesde vers. We zingen Psalm 72, vers 1, 4 en 6.
Thank you.
dat nou ook wel eens dat je je hulpeloos voelt? Dat je naar iemand wil vluchten? Iemand die je helper wil zijn. Vergeet nooit meer bij een van de bezoeken aan de gemeente van Pretoria dat ik zo'n ontzettende pijn kreeg in mijn buik. En dan ga je daar naar een kliniek toe waar specialisten zitten die dezelfde dag alle onderzoeken kunnen doen. En je hoort dezelfde dag nog wat er gebeuren moet. Nou, ik trof het wel bijzonder, want er stond een grote chirurg voor me. Later hoorde ik dat die man 3 helikopters had, waarmee hij in Afrika op jacht ging. Hannes Mens heette hij. En hij had van die kolenschoppen van handen waarvan ik dacht, hoe kan die daar ooit mee fijnzinnige operaties uitvoeren? En hij stelde de diagnose dat er een klomp galstenen zat voor de pancreas. U kunt niet een paar dagen wachten, zegt hij, want dan bent u dood. Snel opereren. Toen gaf hij mijn hand en dan zegt hij, ik zal jou recht maken. Ik zal u in orde maken. Daar moest ik aan denken toen ik deze tekst weer onder ogen kreeg. Jezus opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Hij is onze hemelse vriend die ons de hand reikt. Maar niet zo, hè? Niet zo. Maar zo. Ik zal je recht maken. Ik zal je rechtvaardig maken. Welke vriend is onze Jezus? Nee, zo'n vriend heb jij niet op Facebook. Absoluut niet. Misschien heb je wel 400 vrienden op Facebook. Maar is er één echte vriend bij? Stel dat je door allerlei omstandigheden een enorme schuld hebt gemaakt. En je draait de nor in. En je moet gaan zitten. Ken jij een van die vrienden op Facebook die voor jou gaat zitten? Stel dat je de 400 hebt. Is er één die voor je gaat zitten? Die de schuld betaalt. En zegt, ik zal het allemaal recht maken. Wat? Ik zal jou in orde maken. Zal een andere mens van je maken. Die niet meer zo dom is om schulden te maken en door allerlei domme dingen zich in de nesten te werken. Maak een nieuwe mens van je. Is er één op Facebook? Het zijn niet zoveel echte vrienden, zelfs die op Facebook, vinden jullie wel, jongens? Ik las van een jonge vrouw die had een hartsvriendin van haar jeugd af aan gehad. Die hartsvriendin die raakte zwanger nadat ze getrouwd was en kreeg een kind. Maar haar vriendin hoorde maar niks. Ze had een paar weken geen contact gehad. Ze dacht, waar blijft het geboortekaartje? Oh, natuurlijk, ze laat niks meer van zich horen die laatste weken, want nou ja, dan is het spannend genoeg, dan heeft ze genoeg aan zichzelf. Maar toen belde ze toch maar een keer op. En wat bleek, toen was het kind al lang en breed geboren. Toen zegt ze tegen haar vriendin, joh, waarom heb je dat niet gezegd? Niet gezegd, zegt ze, stond toch op Facebook? Ja, maar ik zit niet op Facebook. Nou ja, na een lang gesprek begon het kwartje te vallen. Ik heb als jonge moeder mijn allerbeste vriendin niet in kennis gesteld van de geboorte van mijn kindje. Terwijl ik 400 vriendinnen en vrienden op Facebook had die het wel hebben gelezen. Het is een ander verhaal als wat we vanavond aan de orde stellen. Maar er wordt op Facebook weinig recht gemaakt, denk ik. Ik heb er principieel niks op tegen dat mensen op Facebook zitten, begrijp me heel goed. Alleen, zal het bijdragen tot die eenheid en die liefde onder elkander, waar we straks over gezongen hebben, zal het bijdragen tot die ene kudde, bij die ene herder, als we alleen maar vriendschap op afstand creëren. Als straks de hele wereld één Facebook wordt, en er nergens meer een vriend is bij wie je kunt uithuilen, en die je in de ogen kunt kijken, en die je omhelst. Amos profeteert dat er een tijd zal komen dat er geen twee meer tezamen zullen zijn. Paulus profeteert dat de liefde van velen zal verkouden en de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, de ouders ongehoorzaam, laatdunkend, haatdragend. En hij schetst uit de mens van de eindtijd, de mens die alleen maar faces, gezichten op zijn beeldscherm wil zien en zich voor de rest heeft teruggetrokken in zijn privéleven. Lieve mensen, dat is niet leven uit de opstandingskracht van Christus. Want uit de opstandingskracht van Christus leven, dat wil zeggen dat je bij die ene Heere samen bijeen bent en nooit meer op je eentje kunt geloven. En niet op je eentje kunt wandelen. Dat moet ik uitleggen. We hebben bij het geloof van Abraham prachtige dingen gezegd. En we hebben in preken prachtige dingen gehoord. Maar één ding wordt nooit van Abraham gezegd. Dat hij een erfgenaam van de wereld is geworden. Abraham een erfgenaam van de wereld geworden. Wat wil dat zeggen? Hij is een vader van vele gelovigen. Die allemaal gaat zien straks. Al die faces, al die gezichten. Abraham heeft zich verheugd in de dag van Jezus Christus. Waarom? Omdat hij de Heer Jezus zal gaan zien. Maar dat niet alleen. Abraham had het eeuwige leven al in zijn hart. En dat eeuwige leven is iets wat je moet delen. Abraham is een vader van vele gelovigen. En hij heeft zich verheugd op de dag dat hij ze allemaal zou zien. Uit de Joden, alle 12 stammen van Israël, uit al de volkeren van de wereld. En Abraham zal inmiddels ook wel weten wat de Heer Jezus in de bergrede gezegd heeft. Abraham, de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Alle gelovigen zijn ook erfgenaam. Later in de brief zal de apostel Paulus in deze Romeinenbrief het uitleggen. We zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Het opstandingsleven, het leven uit Christus, is een leven wat moet vloeien. Dat kan niet bij zichzelf blijven. Dat is onmogelijk. Het is een bron wel. Het is een fontein. Ja, maar hou eens even, dominee. Ik geloof wel dat God een fontein van het leven is. We zingen immers, o levensbron wil bijstand zenden. God is de bron, maar wij toch niet. Oh nee. Wat heeft Jezus gezegd? Wat er gebeurt als de Heilige Geest in ons leven niet langer meer staan wordt en niet langer bedroefd wordt? Wat gebeurt er dan? Die dorst heeft komen tot mij. En die drinken van het water des levens om niet. En stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Of zoals een andere vertaling zegt, uit zijn binnenste vloeien. Wat betekent dat anders? dat God zijn kinderen tot uitdelers maakt van het leven. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ja, maar u balanceert op de rand. Waarvan? Nou ja, dominee, het is toch zo dat God de levensbron alleen is. Kom eens mee. Colossenzen 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, als dat zo is, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Bedenk dan de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Wat gebeurt daar? De apostel zegt: een ware gelovige is al over de streep. Hij heeft de finish al bereikt. Ja, maar er moet toch nog heel wat gebeuren, dominee. Er moet toch heel wat gedaan worden. Absoluut niet. Christus heeft alles volbracht. Ook voor de heiligmaking. Ook voor onze toewijding aan hem. Hij heeft al goede werken voorbereid in ons leven. Zo zegt apostel Paulus in dezelfde Colossenzenbrief. Maar wij mogen in die werken wandelen. De Heer heeft een loper al uitgerold. We hoeven alleen maar die loper uit te lopen. Hij heeft goede werken voorbereid in ons leven. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En dan is de bedoeling dat we doorlopen de hemel in straks. Want nu al mogen we bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is. En wandelingen hebben bij degene die boven zijn waar Christus is. Want gij zijt gestorven, zegt de apostel. Gij zijt gestorven. En uw leven is al verborgen in God. Je leven is al veilig gesteld in de hemel. Oh, is dat met Christus opgewekt zijn? Is dat Christus opgewekt om onze rechtvaardigmaking? Ja. Die rechtvaardigmaking gaat zo ver dat u ons recht maakt om hem straks recht in de ogen te kunnen zien, de Heer Jezus. Niet met angst en vrees je hoofd naar beneden. Niet schreeuwend bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Maar face to face, van aangezicht tot aangezegd. Johannes die spreekt erover en die zegt: het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Wat we zijn zullen. De aard van het opstandingslichaam, dat is nog een mysterie. Maar, zegt hij, het is ons wel geopenbaard wie we zullen zien. We zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. En we zullen hem gelijk wezen. We zullen hem gelijk wezen. Iconen. Klonen van Christus. Die dauwdruppels die straks op de aarde liggen. Als Christus te wolken verschijnt. En de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En die ze gehoord hebben zullen leven. Ze zullen uit de aarde tevoorschijn komen en plotseling daar staan. Zoals de dauwdruppels plotseling op de aarde liggen. En zoals de dauwdruppel honderdvoudig het licht van de zon weerkaatst. In een variëteit van kleur. Zo zal het opstandingslichaam straks de weerglans zijn van koning Jezus, die in zijn heerlijkheid zal verschijnen. En we zullen in dat opstandingslichaam in een oneindige schittering en kleur de Heere weerspiegelen, We zullen hem zien gelijk hij is. En we zullen hem gelijk wezen. Dit is de vreugde die ons wordt voorgesteld. Wel, de apostel Paulus onthult. Dat leven, dat is al veiliggesteld in God. Dat is al verborgen in God. Petrus die zegt er nog meer dingen bij. Niet alleen dat leven hoor, zegt hij. Maar ook die erfenis. Die is in de hemel al klaar. Die wordt in de hemel al klaargemaakt. Onverwelkelijk. Onbevlekkelijk. Die erfenis die in de hemelen bewaard is. Om geopenbaard te worden in de laatste tijd namelijk. Als de Heer Jezus terugkomt op de wereld. En de doden zullen opstaan. Met name Gods kinderen in de eerste opstanding van de rechtvaardigen. En de weerglans zullen zijn van koning Jezus in zijn heerlijkheid. Dat leven is er al. En nu ga je begrijpen. Dat een man die dit beleeft. In Colossense 3 tegen de christen zegt. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Welke zijn hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, die afgodendienst is. Om welke de toorn van God komt over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Hoe kunnen jullie nog boos zijn? Hoe kunnen jullie nog gierig zijn? Hoe kunnen jullie nog jaloers zijn? Hoe kan je nog onrein zijn in je gedachten? Hoe kan je je vuige hartstochten nog voeden als je leven al verborgen is in God? Zonde doen, dat is wat de heidenen doen die zonder God leven. Lieve mensen, woont de Heilige Geest in uw hart? Jezus zegt immers, indien iemand mijn woord bewaart, de Vader en ik zullen komen en woning bij hem maken. Als de Heilige Geest in je hart woont, dan is je woning voor de toekomst al veilig gesteld. Je zult na dit leven geen woning zoekende hoeven te worden. Want vele woningen heeft hij klaargemaakt. Bovendien ben je nu volgens Efeze 3 een woonstede van God in de Heilige Geest. Want het leven is in je gekomen. Het eeuwige leven door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Begrijp je nou waarom die zegt, als het nou maandag wordt, hè, stop nou met liegen tegen elkaar. Je hebt toch uitgedaan de oude mens met zijn werken. En je hebt je toch gehuld in de gerechtigheid van Christus. Je hebt de mantel der liefde toch omgedaan. Je bent toch bekleed naar de profetie van Jesaja met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Je bent toch een nieuw schepsel in Christus. Het oude is voorbij gegaan. Dat wat behoorde tot de Satan en deze wereld en haar begeerlijkheid, dat is toch niet meer de focus waar je op focust? Het zijn toch niet meer de gezichten van de sterren van deze wereld die je adembenemend vindt? Je hebt toch in het vriendelijk aangezicht van Jezus gekeken? Om nooit te vergeten. En straks werkelijk te zien. Waarom zou je elkander dan niet verdragen, vergevend de een de ander? Als de apostel Paulus deze dingen zegt, hè, dan spreekt hij gewoon uit zijn geestelijk leven. Dat is niet een of ander hoogstandje in het christendom. Het is niet iets voor academici. Het is niet iets voor mensen die bijzonder gevormd zijn in de weg der genade. Het is voor elke gewone man, vrouw, jonge meisje, waar een geest van God in is gaan wonen. En hoe merk je nou dat dat zo is? Je kunt het leven niet meer voor jezelf houden. Je gaat op Abraham, de vader van alle gelovigen, lijken. Vader betekent in dit geval de leidersfiguur, degene die ons voorbeeld is, degene die we navolgen. Abraham die heeft in zijn leven enorm getopt met Gods belofte. In de zin van wanneer gaan ze vervuld worden. 25 jaar gewacht voordat Sara een zoon baarde. En toen het ging gebeuren was het onmogelijk. Moest het letterlijk door de dood heen. Want Abraham kon niet meer een kind verwekken en Sara kon geen kind meer ontvangen. De moeder was in haar verstorven. Abraham heeft gezegd. En God heeft gezegd. En daar leg ik mijn hand op. Daarom is het waar. Als God nu zegt. Avondmaalschuis. Je hebt vanmorgen mijn dood mogen gedenken. Vind je het goed om met mij te leven de rest van je tijd? Wil je dat? Ben je bereid om de dingen te bedenken die boven zijn waar ik ben? Zomaar tussen het werk door. In de gesprekken. Want als je niet met mij wandelt, mijn kind, kun je je leden niet doden die op de aarde zijn. Kun je geen afscheid nemen van de gezichten op die sites die zo aantrekkelijk voor je zijn. Waar sommige mensen verslaafd aan zijn. Kind. Ik ben opgewekt tot jouw rechtvaardigmaking. Je kunt er zelf niks van maken. Geloof het nou eens. Als er iemand is die het jouw leven, in jouw leven het moet gaan maken, ben ik het. Vind je het goed? Mag ik je maken tot een reine bruid? Voor mijn dag. Om je heerlijk voor mij te stellen. Zonder vlek en zonder rimpel. Ik heb intrek in je leven genomen, want jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. Maak er nou toch geen janboel van. En verontreinig die tempel niet, ik bid het je. Want ik zie je zo graag als mijn liefste, als mijn bruid. Rein, heilig. En ik wil je straks aan de Vader voorstellen, samen met al de heiligen. En dan kunnen zeggen, Vader, zie hier, ik ken de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze zijn de uwe. Mijn kind, ik ben opgewekt tot jouw rechtvaardigmaking. En ik die het gezegd heb, zal het ook doen. Wederstaat niet langer de Heilige Geest die dat in jou zegt. en dinsdagavond nog steeds in jou spreekt? Hoe, Heere, hoe moet ik dat doen? Bedenk de dingen die boven zijn waar ik ben. Zoek mijn vriendelijk aangezicht, want je weet waar ik ben, aan de rechterhand van de Vader. Vraag aan mij, want ik ben het die voor je bidt. Ja, maar Heere, hoe bereik ik dan de hemel door mijn gebed? Heeft mijn knecht Paulus het niet gezegd? De Heilige Geest bidt in jou met onuitsprekelijke zuchtingen, terwijl hij naar God voor de Heilige bidt. Indien je dan met Christus bent opgewekt, is het nou zo verschrikkelijk moeilijk voor je om je vrouw lief te hebben, ook als ze niet meer beantwoordt aan je wens. Om die collega lief te hebben die zo vervelend is en doet. Wil je niet in het voetspoor van vader Abraham gaan, die een vader is geworden van velen? Zou het niet heerlijk zijn als ook uit jouw binnenste stromen van levend water gaan bellen? Zou het niet tot eer van je koning zijn als er meer onderdanen zullen komen? Want in de veelheid der onderdanen is toch des konings heerlijkheid? Ja, dominee. Dat is voor Abraham. En misschien nog een happy few. Een paar gelukkige mensen in deze wereld die dat meemaken. Ik ben maar een gewone doorsnee christen. Oh ja, ik weet heel goed waar ik vandaan gekomen ben. De Heer heeft mij uit alle nood en dood verlost, waarin ik zelf verkeerde toen ik nog dood was in de zonde en de misdaden. En ik heb aan zijn tafel vanmorgen zijn dood mogen gedenken. En ik heb voor het eerst eens mogen beleven hoe heerlijk het is om met hem te sterven. Ja nou? Nou, vanavond mag je het voor het eerst misschien eens beleven wat het wil zeggen om met hem te leven. Wat is het dat je weerhoudt? Ja, dominee, ik kan me niet voorstellen dat al die grote dingen, die mooie dingen die u vertelt, voor mij geschreven zijn. Waarom kun je dat niet voorstellen? Omdat ik nog zoveel ongerechtigheid in mijn leven aanwezig zie. Zonde die tegen mijn wil in mij is overgebleven. En ik weet wel, er staat in het avondmaalsformulier dat geen zonde, nog ongerechtigheid die tegen mijn wil in mij is overgebleven, me kan hinderen dat God me niet in genade aanneemt. Maar dat kan God dan wel willen doen, maar ik kan het niet begrijpen. Waarom kun je dat niet begrijpen? Ja, snapt u dat dan niet, dominee? Hoe kan God mij lief hebben? Ja, dat snap ik heel goed. Ik denk het ook zo vaak. Niet verklappen, hè, kinderen? Niet verklappen, hoor. Ik denk ook zo vaak. Hoe kan God mij lief hebben? En dan leg ik mijn hand op het woord, hè, in de Romeinenbrief hoofdstuk 4. En weet je wat er staat? Die prachtige dingen, hè, over geloof en door God gebruikt worden om andere mensen tot de Heere te brengen. Stromen van levend water, de inwoning van de geest. Daar staat dat het niet alleen voor Abraham geschreven is. Vers 23, nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. Hoor je erbij of niet? Dat weet ik nog niet, dominee. Ik zal je helpen. Wie zijn die ons? De groepsfoto van Romeinen 3. Weet je nog, vorige week? Die groepsfoto? Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die God zoekt. Niet tot één toe. Een keel is een geopend graf. Slangenvenijn is onder hun lippen. Ellende en vernieling kunnen wegen. De weg des vredes hebben ze niet bekend. Dat is een foto van ons. Ons. Christus gestorven om onze zonde. Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. De Heilige Geest die ons vanavond verzekert. De zaken die ik u van Abraham schrijf, mijn kinderen, zijn ook om uwentwil geschreven. U, die op die groepsfoto staat. Ik zie uw gezicht. En ik zie je hart. Ik zie waar je handen naar gegrepen hebben. Waar je voeten naartoe gelopen hebben. Ik ken je. Begrijpt u het, gemeente? Niemand van ons kan op grond van deze tekst nog zeggen, het is niet voor mij. Als je dat durft te zeggen, moet je morgen je melden in de pastor. Dan gaan we het samen nog een keer lezen. Dus niemand die kan zeggen, het is niet voor mij. Het is niet alleen voor Abraham, maar ook om onzentwil geschreven. Dominee, ik heb wel eens gehoord dat dat wel zo is, maar u heeft het er altijd maar over dat je naar de Heer Jezus moet gaan, die gestorven is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Maar een mens komt toch eerst met God in aanraking. Hij krijgt dan met God te doen. Dat is zo. Vers 24. Het is niet alleen voor Abraham geschreven, maar ook om onzentwil, welk het zal toegerekend worden. Namelijk degene die geloven in hem, de Vader, die Jezus onze Heere uit de doden heeft opgewekt. De Vader heeft Jezus uit de doden opgewekt. Als je met God te doen krijgt, dan krijg je met Jezus te doen. Hoe komt u daarbij dan? Hè? Omdat Jezus gezegd heeft, niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Ja, maar God vertoont zich over de zonde. Dat is toch God de Vader? Ook God de Zoon. Er staan teksten in de Bijbel die zeggen dat God de Zoon zich vertoornt over de zonde. Er staan teksten in de Bijbel die zeggen dat God de Heilige Geest zich vertoornt over de zonde. Alle drie, de personen van die goddelijke drie-eenheid, vertoornen zich over de zonde. Daarin zijn ze één. Maar er staan teksten in de Bijbel die zeggen dat de Vader barmhartig is. Er zijn teksten in de Bijbel die zeggen dat de Zoon barmhartig is. Er zijn teksten in de Bijbel die zeggen dat de Heilige Geest een trooster en barmhartig is. Alle drie zijn ze barmhartig. En daarin zijn ze één. Het is een dwaasheid die in de tweede eeuw van de geschiedenis van de kerk tot een ketterij geworden is. En die nog steeds voortleeft in de kerk. Dat wij ellendige zondaren eerst onder de indruk moeten komen van Gods toorn vanwege onze zonde, omdat we de reine rechtvaardige God ontmoeten. En dat is dan de Vader. En als we dat dan hebben beleefd, dan worden we naar de Zoon toegeleid. Maar zo gaat het niet. Christus heeft niet gezegd tegen de mensen in Israël destijds, jullie willen niet tot de Vader komen. Hij zegt, jullie willen niet tot mij komen. En daarom, Jeruzalem, ziet het er slecht voor je uit. O ja, als ik tot de Zoon kom, dan zal ik een toorn God ontmoeten. O, de Heer Jezus vertoorde zich zozeer over mijn zonde, hebben we geen weet van. Want toen hij aan het kruis hing, heeft hij die toorn over de zonde op zich geladen. Hij werd ervan doordrenkt en erdoor verzengd.
Ja, wat bedoelt u nou precies, dominee? Komen we nou met een toorn God in aanraking in Jezus? Ja. Maar ik kijk je aan vanaf het kruis en hij zegt, mijn kind, in mijn toorn gedenk ik aan mijn ontfermen. De straf die jij moet dragen is op mij. Ik reken jouw vrede toe als je in mij gelooft. Dus als u denkt, het is niet voor mij, dan heb ik vanavond de weg afgesteden. En als u denkt, ik moet iets bijzonders beleefd hebben over de toorn van God voordat ik wil Christus mag gaan, dan heb ik die vergissing vanavond recht mogen zetten. Maar recht maken kan ik u niet. Hij is het die rechtvaardig maakt. Ja, nou nog eens wat, dominee. Nou, nog één ding dan, want anders is het tijd. Als u zegt, hè, dat het voor ons allemaal bestemd is, hè, dat het niet alleen voor Abraham geschreven is, maar ook om onzentwil. En ik begrijp uit uw preek dat u daar heel de gemeente mee bedoelt. Dat Christus is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigheid. Nou, ga verder. Als dat zo is. Dan wil God dus blijkbaar dat ik zalig word. En jij, wil je het ook? Ik weet zeker dat God dat wil. God wil niet dat een van jullie verloren gaat. Want hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. God wil niet dat een van ons verloren gaat, maar dat we allen tot kennis van de waarheid zullen komen. Dus u wil zeggen, als ik nog onbekeerd ben, dan ligt dat dus alleen aan mij. Ik krijg dus weer de schuld. Ja, u krijgt nu de schuld, ja. Ja, helaas wel, ja. Een mens gaat alleen verloren door eigen schuld. En weet je wat hij zal horen op die dag? Ik ben om jouw entwil overgeleverd, om jouw zonde. En ik ben voor jou opgestaan om je rechtvaardig te maken. En je hebt het niet gewild. Dan zal hij zijn engelen gebieden en zeggen, brengt hem hier en slaat hem voor mijn voeten dood. Deze die niet gewild heeft dat ik koning over hem zou worden. Wil je dat riskeren? Nee toch? Hoe kun je het dan in je hoofd halen om op zo'n grote zaligheid geen acht te geven, die in Christus geopenbaard is, die om onze overtredingen verwant is. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Al onze ongerechtigheid heeft de Vader op hem doen aanlopen. Loop nou toch eens naar het kruis toe. Ik bid het je. Want daar zul je horen dat je welkom bent. Face to face. Daar zul je horen. Abraham. Je krijgt er nog meer. Die je straks gaat zien. Want in Christus, in het zaad, zal de menigte zalig worden. Ben je mee? Ben je mee? Zondaar, ga naar Jezus Christus toe en word behouden. Zie op hem en leef. Kinderen van God, mag u vanavond nou van ons vragen om vanaf morgenochtend te bedenken de dingen die boven zijn. In ons bedrijf en tussen de bedrijven door. Om te wandelen met de mensen die onze collega's, onze vrienden zijn. Onze kennissen en familieleden. En tegelijk te wandelen met Christus. Wat houd je tegen? Als je zo'n Heer en Heiland hebt. Overgeleverd om onze zonden. En opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Amen. Zingen we nu uit de lofzang van Maria, het 6e en het 7e vers. De lofzang van Maria, vers 6 en vers 7. Laat ons danken. In deze dankzeggingdienst, Heere, hebben we geprobeerd om uw woord te verkennen over de ware dankbaarheid die zich uit in het bedenken van de dingen die boven zijn en te doen de dingen die we beneden van Christus wegen mogen doen. U heeft ons ook in dit avontuur laten zien, Heere, dat we onze zaligheid mogen uitwerken, omdat u het bent die in ons werkt. U heeft ons vanmorgen laten zien dat Christus niet alleen voor ons is gestorven, maar ook in ons, dat is, dat wij met u mogen sterven. Dat we met u in het graf mogen, de oude mens, het ego der zonde. En u heeft ons vanavond in het bijzonder laten zien dat we met u mogen opstaan in een nieuw godzalig leven. Dat door de Heilige Geest geregisseerd wordt en de controle aan God overgeeft. Dat het leven niet bij zichzelf wil vasthouden, maar toebetrouwt aan God. Dat de toekomst en het toekomstige leven niet in eigen hand wil houden, maar veilig weet bij God. Dat ook ons leven hier gekenmerkt mag worden door die dierbare wetenschap dat hoe zwaar de strijd in het leven ook soms kan zijn, die God, die geen kalme reis beloofd heeft, ons wel een behouden thuiskomst garandeert. Omdat reeds nu ons leven verborgen is, in Christus, bij God. Hoor ons gebed, onderwille van uw naam, die heilig is, groot en goed, om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we zingen uit Psalm 138, gemeente, en daarvan het tweede vers, Psalm 138, vers 2. Liefden, gaat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen. Amen.